Dames en heren, tijd voor kunst op de woensdagavond. Welkom bij Kunst is Lang. Mijn naam is Luc Heesen en elke week interview ik hier één hedendaagse kunstenaar. Bovendien schuift er aan het eind van het uur, zoals je inmiddels van ons gewend bent, een project aan van Voor de Kunst, het crowdfund platform voor de creatieve sector. En vanavond is dat Selma Hamstra. Zij wil met een crowdfundactie een kleine mobiele oven voor glasblazers ontwerpen. Op dit moment zijn er namelijk maar heel weinig ovens waar glasblazers en kunstenaars terecht kunnen. En die zijn ook nog eens heel duur. Nou, dat kan anders, dat kan beter. En Selma gaat uitleggen waarom. Maar eerst praat ik met fotograaf Maarten van der Kamp. Hij gold bijna 20 jaar geleden als een jong talent, als schrijver dan. En niet als fotograaf, of misschien ook al wel als fotograaf toen, maar vooral als schrijver. Op 16-jarige leeftijd won hij de Kunstbende, een landelijke cultuurwedstrijd voor scholieren. Kreeg een column in Trouw en hij mocht een debuutroman gaan schrijven. Genoeg reden dus om vroegtijdig met het VWO te stoppen en lekker aan het werk te gaan. Maar daar ging het mis. Maarten was namelijk niet voorbereid op de kritiek die de uitgever gaf op de eerste versie van zijn boek en hij stopte ermee. Er volgde een periode van 8 jaar lang alcoholverslaving en een paar baantjes waarvan modellenwerk het meest succesvolle was. Maar in 2013 kreeg de fotografie grip op hem. Met een Leica M6 ging hij 3 jaar lang bijna non-stop de straat op om het leven in Amsterdam vast te leggen. Het leverde schitterende zwart-wit foto's op, onlangs verschenen in een lijvig boek genaamd De Amsterdammers. Wil je iets zien van Maarten? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Maarten, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Ja, fijn dat ik mocht komen.
Ja, je hebt een schitterend boek gemaakt. Wat eigenlijk een beetje flauw is om te zeggen, maar ja, het werk ademt de sfeer van Ed van der Elske. Zwart-wit fotograaf,
Amsterdam. Daar kan ik moeilijk onderuit natuurlijk.
Precies.
Dat is heel logisch. Dat is natuurlijk zo.
Is dat vervelend om te horen nog?
Nee, absoluut niet.
Oké. Okay.
Ik bedoel, ja. Ik denk dat het anders is als je vergeleken wordt met zo'n soort van legende die al... Van der Elske kan nu niks meer verprutsen, zeg maar. Hij is er niet meer.
Ja.
Behalve dan dat ze negatieve lichten verschimmelen en dat moet allemaal opgelost. Maar dat is een ander verhaal. Maar... als je wordt vergeleken met iemand die er nog is, of waar je nog iets van kunt vinden of zo, dat is anders.
Ja.
Maar ja, dit is gewoon zo van, ja, dat is Ed. Iedereen, everybody loves Ed.
Ja, precies.
Dus ik vind het alleen maar een hele grote eer. Ja. En het is natuurlijk ook wel, het ligt er wel heel dik bovenop.
Ja,
allebei in het wild op straat en zwart-wit.
Ja.
En nou heeft Ed natuurlijk ook wel veel kleur gedaan. Op een gegeven moment. Het komt misschien bij mij ook nog. Maar voorlopig heb ik genoeg aan grijs.
Ja, ja precies. Ja. En inderdaad, straatfotografie. Minder geënsceneerd dan je zou denken. Maar jij doet dat geloof ik nog minder.
Ja, helemaal niet.
Ja, precies.
Ja. Dat is dan één verschilletje. Ik vind... Dingen neerzetten of dingen... soort van vooraf proberen te bepalen van nou, het zou leuk zijn als die man rechts gaat staan of zo. En dan, hey meneer, wil je misschien... Nou, ik weet hoe dat gaat. Ik heb het nog nooit gedaan.
Nee.
Dus het is... ik vind het veel leuker wat er gewoon toevallig gebeurt. Hoe iets al dan niet op zijn plek valt.
En dat jij er net bij bent om dat moment te vangen.
Ja, dat is ook wel belangrijk.
Ja.
Maar daarom is het ook... Dus ook in het boek staan best wel foto's... die zijn eigenlijk qua compositie heel onlogisch. Of heel leeg aan één kant. Of weet ik van wat voor regel. Je hebt mensen die tekenen rode driehoeken op foto's... om balansen te... is vast ook heel belangrijk. Alleen, ik laat liever gewoon het hele negatief zien. Van, nou ja, dit was het raampje wat ik had. En dit gebeurde er. En zo kon ik het erop krijgen. Klaar. Ik ga dan niet... soort. Het is mooi als alles echt helemaal mooi... In een gulden snede valt of iets dergelijks.
Uh-huh.
Maar het gaat mij meer om het moment dan om de extreme kader, precisie en dat soort dingen.
Nou, maar toch dwing je dat af? Of heb je in ieder geval een manier waarop dat gebeurt? Daar gaan we het zo over hebben. Eerst misschien nog even de feiten uit die introductie. 8 jaar lang alcoholverslaving. Hoe erg was dat? Had jij een huis?
Ja.
Je sliep niet op straat, je was niet helemaal...
Nee. Nou ja, voor zover ik me kan herinneren, niet vaak, zou ik maar zeggen.
Het is
eerder dat je dan... af en toe val je wel eens ergens in slaap. Maar dat vind ik niet tellen als op straat slapen.
Nee.
Ik had wel een huis, of via verschillende wegen, dan weer hier, dan weer daar. Het is mij eigenlijk ook best wel een groot raadsel hoe dat hoe ik dat al die tijd heb gebolwerkt. Maar ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat ik zonder mijn vrienden, maar vooral ook mijn ouders, misschien wel heel ergens anders was uitgekomen.
Ja, dus je bent her en der opgevangen, maar ja. het was wel, laten we zeggen, fulltime drinken de hele dag. Dat was wel...
Dat was eigenlijk waar ik mee bezig was.
Ja. Was er in die periode fotografie voor jou?
Ja, dat was er altijd wel. Ook de kunstbende uit het introverhaaltje heb ik ook ooit met fotografie aan meegedaan. En toen heb ik de derde prijs gewonnen. En dat was stom toeval, want ik wilde eigenlijk een hele andere foto laten zien, maar die had de kunstbende kwijtgemaakt.
Oké.
Dit kan natuurlijk de luisteraars niet, maar ik trok een soort van verontwaardigd gezicht. En toen ben ik op het allerlaatste moment nog naar huis gefietst om een ander negatief te halen, naar de HEMA te brengen, een vergrotingje laten maken en op te hangen. Het enige wat ik zo gauw kon vinden was een foto die ik had gemaakt van de afwasmachine, waar ik gewoon afwasmiddel in had gedaan, in plaats van zo'n blokje of van dat poeder. En dat schuimt te veel, blijkt. Dus dan krijg je een hele mooie krul die zich vormt uit de afwasmachine. En daar had ik een foto van gemaakt. En dat was kennelijk de moeite waard. Maar dat was wel toen hoe ik in die tijd met fotografie bezig was. Meer van, hé, wat grappig. Of als er ergens een raar gevormde verfspetter op de muur zat. Of zo.
Ja.
Ik noem maar iets.
Ja.
Het was nog bij lange na niet zo serieus of zo tijdrovend of obsessief als dat het nu is.
Ja, want voor dit project ben jij ongeveer 3 jaar lang bijna non-stop op straat geweest. 7, 8, 9 uur per dag. Op welk moment dacht je, dit ga ik doen? Dit wordt mijn doel en dit wordt het project.
Het heeft een beetje 2 delen, denk ik, die kort op elkaar zaten. Ik wist al langer wel dat ik wel dat fotografie, dat was het wel voor mij.
Wanneer wist je dat?
Mag ik daar een ruime tijdspanne voor
zeker. Gezien
noemen?
De omstandigheden snap ik dat.
Nou ja, niet per se. Ja, misschien wel daardoor. Ik denk dat ergens tussen het stoppen met drinken, 2007... en 2009, ergens daartussenin, na het stoppen met drinken en het soort van, oh jezus, wereld, komt opeens, alle dingen zijn weer wel helder aanwezig. In
ja.
plaats van altijd zo, het zal wel. Dat ik in die periode is het een beetje zo, ja, gewoon uit pure, ik moet iets doen. En ik heb een hekel aan boekhouden, dus dan maar iets maken. Schrijven heb ik een keer geprobeerd. Begon vooruitstrevend, maar was uiteindelijk niet een enorm succes.
Nee.
Muziek heb ik ook altijd gemaakt met vrienden in een bandje en ook gewoon in mijn eentje. Maar dat is me wel, werd me al vrij gauw duidelijk dat je daar wel hele lange adem voor moet hebben. Wil je ergens tussenkomen of weet ik veel wat. Dus dat is meer, dat is nu gewoon voor de ontspanning.
Mm-hmm.
En fotografie, daarvan vind ik alles leuk en interessant. Of het nou de hoe een lens in elkaar zit, of artistiek gezien, of journalistiek gezien, of documentair, het maakt niet uit. Vind ik allemaal interessant. Zo is het denk ik langzaam zo geperculeerd. dat ik dacht van, oh ja, oké, okay, nou, dus dan moet ik dat doen.
Ja.
Nou, dat begon allemaal. Het begon allemaal wat meer ver af. En het mooie. Oh, het is mistig vandaag. Ik ga naar buiten. Want dan kun je zo mooi. Mensen die over een brug fietsen.
Ja, de clichés.
Ja, die zijn wel, dat is wel mooi, maar ja, het is ook een beetje... Ik vond het vooral wat aan de saaie kant, omdat je het betekent namelijk voornamelijk dat je staat te wachten. Zeg maar, je bent ergens en je ziet zo van, oké, daar, brug, mooi, zo, tegenlicht. En dan ga je staan wachten tot die man met die hoed precies daar langs loopt. Oh, sorry.
Ja, ja. Even in de microfoon.
Ik zat te ver weg. Dus je bent vooral aan het kaderen en aan het wachten. Dat werd me dan ook weer zo langzamerhand duidelijk van, nou, dat is het ook niet helemaal. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit zit niks anders op. Ik geloof dat ik gewoon er middenin wil staan. Of dat ik in ieder geval die beelden wil maken. Mm-hmm. Waar ik op zich niet zo heel erg naar uitkeek, was het feit dat je dan de hele tijd met vreemden moet dealen.
Want? Zijn vreemden lastig?
Nou, het blijkt dat het heel erg meevalt, kan ik inmiddels zeggen. Af en toe gebeurt er wel eens wat, maar het valt eigenlijk altijd wel mee. Maar als je dat nog nooit hebt gedaan, tenminste dat had ik, dacht ik, nou, dat zou wel vreselijk... veel problemen opleveren of heel eng zijn of weet ik veel wat. Maar ja, kennelijk was de wil om dat soort dingen wilde te maken, had de overhand. En toen ben ik dus er maar gewoon mee begonnen.
Ja, en neem ons eens mee op zo'n dag. Jij stapt misschien rond een uur of 11 of zo je huis uit. Je hebt ontbeten. Er zit een werkdag fotografie aan te komen. Wat voor mindset heb je dan? Hoe ga je dat centrum in?
Ja, dat is een beetje de truc. De mindset, het is een beetje, je moet eigenlijk overal tegelijk opletten, maar ook juist helemaal nergens opletten. Want anders dan wordt het, als je zeg maar erop uitgaat om mooie foto's te maken, of om een prachtige vrouw met een mooie wind in haar haar en weet ik veel wat. Zo van, dat ga ik vandaag doen. Dan is het een beetje een soort van zoeken naar een speld in een berg met spelden. Want je... De hele stad zit vol met gekke types, mooie vrouwen, lelijke vrouwen, bla bla bla. Dus als je iets uitkiest, dan is het eind juist zoek, vind ik. Dan weet ik niet meer waar ik moet beginnen. Mm. Dus ik vind het interessant om... de truc is om wel heel alert te zijn, maar niet heel erg met één onderwerp of ding bezig te zijn.
En waar sla je dan op aan of waar reageer je op? Kun je dat bijvoorbeeld
van... Ja, dat kan van alles zijn. Ik denk dat dat beter werkt aan de hand van voorbeelden dan... Want als ik soort van de algemene... Hoe een foto in het algemeen...
Doe eens een voorbeeld.
...begint. Er is bijvoorbeeld een foto van een... die staat in het boek. Dat is een vrouw die loopt over het damrak. En die heeft een hondje onder de arm en een soft ijsje. En die heeft allemaal ijsprut rondom de mond. En het is een beetje een chique... vrouw en kijkt heel soort van zuurig.
Ja.
Maar ja, ze stond natuurlijk daar niet bevroren zo totdat ik langskwam en zei dank u en dat ze dan weer doorliep.
Ja.
Ik zag haar aankomen lopen en ze had dat hondje die liep nog, maar dat, ja, weet ik, mensen die pakken honden altijd op het damrak omdat het is daar gewoon druk en weet ik, dan struikelt er weer iemand over de lijn of zo. Of ik weet niet precies hoe en waarom. En ik zag dat ze dat ijsje had en ze had dus, ze pakte dat hondje op een gegeven moment, dit is allemaal nog 30 meter, zit er nog tussen.
Ja, oké.
Okay. Ze pakte dat hondje op en toen dacht ik, dan gaan er een soort van allerlei verbindingjes lopen. Wat ook lastig is om mee om te gaan, want dan ga je ze maar hopen van, oh, ik hoop dat die hond dat ijsje gaat likken. Net als ik in een mooie afstand ben of zo.
Ja.
Maar daar schenk je niet echt aandacht aan. Dat gaat gewoon heel snel. Dat soort dingen. Zo, oh, zo mooi zijn als die hond. Oh, zo mooi zijn als
mogelijke scenario's. Ja, precies.
Ja, maar het wordt dus. Ik besteed er dan niet heel actief aandacht aan, maar het blijft allemaal dan soort even hangen. Dat soort. Dus zo van, nou, dat zou er kunnen gebeuren, dat zou er kunnen gebeuren. Zo, ja, ik vind het heel moeilijk te beschrijven, ja, maar nee, zo ongeveer.
Je gaat goed.
En uiteindelijk dus, toen ik dichterbij kwam, zag ik dat ze dat gewoon dat ze al die prut op de mond had en zo. En,
maar je neemt natuurlijk een actieve beslissing om dichterbij te gaan lopen en even te denken. Okay.
Ja, maar ik loop überhaupt de hele tijd. Ja. Ik sta niet stil. Dus ik zag die vrouw aankomen lopen, maar ik liep haar überhaupt al tegemoet.
En is er dan een focus dat je denkt, oké, die man daarachter met zijn kale hoofd en zijn bomberjack even niet? En die
min of meer.
Wel? Ja, oké.
Okay. Maar nogmaals, dat heeft dus niet. Dat vind ik niet het belangrijkste. Ik vind het belangrijkste dat ik iets van een. Iets uit het onderwerp krijg.
Ja.
Maar ja, het onderwerp kan ook 7 mensen zijn natuurlijk. Dat hangt er maar net vanaf.
Maar met het hondje zit onder de arm?
Ja,
het hondje.
En dan op die foto kan je dat dan beter zien, maar dat hondje wordt soort van half helemaal fijn geplet, omdat ze met het ijsje onhandig en die prut en zieke mevrouw dus niet helemaal blij met hoe ze er op dat moment bij loopt. Daar ben ik dan heel blij mee met zoiets. En het gaat me er absoluut niet om die mooie, vast heel aardige, zieke dame voor joker te zetten, maar om gewoon te laten zien wat voor gekke of normale, maar toch leuke of vreemde dingen er gebeuren waar je gewoon aan voorbij loopt.
En hoe dicht ben jij als je op die knop drukt?
Dat verschilt nogal. Maar in dit geval is het denk ik anderhalve meter of een meter. Anderhalf.
Dat is ongeveer hoe ver wij nu van elkaar af zitten. Dus no way dat ze jou gemist heeft met die camera.
Nee, ze heeft mij niet gemist.
Wat gebeurt er dan op zo'n moment?
Dit is.
Oh, dat kun je natuurlijk gewoon
1
zien.
1 meter 15 pak
een
beetje.
Jij hebt nu je wat is dat bij je?
Ja.
Nou ja, als ik met mijn hondje op de Dam sta, dan zie ik natuurlijk wat hier gebeurt.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Dat zeg je nu. Namelijk, als ik al een keer iemand spreek die toevallig op de foto staat ergens in mijn werk of zo, of als ik iemand spreek naderhand, dan is het altijd, sowieso altijd de vraag, nam jij nou een foto van mij? De mensen die ik heb gesproken, die zichzelf of die een familielid of wat dan ook hebben herkend in het beeld, hadden geen flauw idee. Of ze nou recht in de camera kijken of niet, dat is heel vaak gek genoeg zo dat ze zeggen van, ik had het helemaal niet door. Maar dit is niet een magische blouse of zo. Er gebeurt. Ik ben er gewoon. Dus ja, je zou zeggen, dat zie je inderdaad.
Ja. Heb jij wel eens problemen gehad? Mensen die zeiden,
een
rolletje?
Dat is een ander punt. Uitleggen dat het een rolletje is.
Oh ja, dat ze zeggen wissen.
Want het is namelijk gewoon wissen.
Ja, ja.
Wis die foto even. Die drempel is natuurlijk ook een stuk lager.
Ja.
Afhankelijk van je principes, bla bla bla. Maar stel, ik zit op foto 25 van een rol. En iemand wordt woedend en zegt, haal je rolletje eruit, la la la. Ja, dat ga ik niet doen, want er zijn 24 andere. Dus dan moet ik me daar op een andere manier uitzien te lullen. En soms krijg ik wel eens een duw of een tik. Of iemand die vreselijk gaat staan te schreeuwen of doen. Maar het is eigenlijk tot nu toe altijd.
Je hebt nog nooit iets gewist.
Prima meegevallen.
Weggegooid.
Nee.
Heel goed. Hou dat zo, want dat levert natuurlijk de mooiste
kaakbreuk before rolletje eruit.
Heel goed. Ja. Heel goed. Hey, had je eigenlijk een soort van missie voor dit project? Dacht jij, ik moet de Amsterdammer gaan vangen? Of ik moet gedurende een dag het gezicht van Amsterdam laten zien?
Nee, het was meer eens kijken hoe lang ik dit kan doen. Nou, dat heb ik grandioos uitgerekt.
Ja, fulltime.
Ja. En meer om een soort overzicht te maken van min of meer het centrum, dat gedeelte van de stad, waar het drukst is en waar het meeste commentaar op is en waar de meeste troep ligt, of waar het ook het schoonst is natuurlijk op bepaalde momenten. En
waarom die plek?
Het begon ermee dat het is lekker druk op Damrak. Maar naarmate ik meer naarmate ik langer bezig was en meer rondliep en ook wel eens uitwaaierde naar het Vondelpark of weet ik veel wat. Bekroop me een gevoel van ja, ik denk dat het heel leuk is om dit soort van weer eens te doen. Want er zijn natuurlijk door de jaren heen van die boeken gemaakt. Van Ed van Elsen natuurlijk onder andere.
Ja, die een tijdsbeeld geven, de jaren 80, ja. Amsterdam.
En hoe langer ik... Kijk, het wat me aan de gang hield was gewoon een obsessie. Dat was gewoon wat ik wilde doen. En ik wist dat er een boek van zou komen. Dat was natuurlijk wel, leek me wel leuk en mooi, maar dat wist ik helemaal niet. Daar kan je natuurlijk niet op rekenen. Dus om een of andere reden dacht ik gewoon, ja, weer, ja, regent, stormt, maakt niet uit, hup, naar buiten.
Maar leg me dan toch eens die obsessie uit. Wat is er dan zo leuk aan dat proces?
Nou, het houdt me bezig.
Maar ja, Braille letterlijk en figuurlijk. Houd je ook bezig natuurlijk.
Wat zeg je?
Braille houdt je ook bezig of squash je de hele dag?
Nee, dat houdt je een uurtje bezig. Als je de hele dag zou squashen, dan ben je dood. Dat kan niet, maar braille op zich moet kunnen de hele dag. Juist omdat het zo... ik ben namelijk aan het einde van een dag fotograferen, ben ik helemaal stuk. Dan zit ik filmpjes te ontwikkelen terwijl ik een flauwe film kijk. Of als ik nog iets van energie over heb, een enigszins enerverende film. En dan scan ik het in en maak ik misschien nog een contactprint onder de vergroter. En dan ga ik slapen. En als ik dat niet doe, of als ik niet iets heb om dat allemaal in kwijt te kunnen, ja, dan kan ik ook gewoon absoluut niet slapen. En dan, ik heb ook wel, het is ook altijd wel een gevoel wat nog is overgebleven, denk ik, van het verleden een beetje, dat ik moet constant iets maken. En als ik dan een dag niet iets heb gemaakt, dan draagt die ontevredenheid of schuldgevoel naar jezelf, voor zover dat bestaat, dat is vast gewoon een woord voor me. Draagt ook bij aan dat ik gewoon niet kan slapen. Dan ben ik de hele nacht soort van onrustig en gestrest. Totdat het dan een soort van weer licht wordt. Dan denk ik, oké, dan gaan we weer.
Je kunt weer iets doen.
Ja.
Maar heeft dat ook te maken met een soort van angst voor terugvallen in die verslaving weer?
Ik denk het wel, ja. Want als ik niks kan doen, ja, dan draai ik gewoon door. En dan, kennelijk is dan mijn uitvlucht niet op vakantie gaan naar de Bahama's, maar wodka.
Dus dat is
op vakantie gaan in de wodka.
Oh, ja, precies. Ja. Dat is een heel reële keuze dan. Of thuis zitten en dat gevaar in de ogen kijken. Of erop uitgaan en een excuus hebben.
Ja, maar het heeft wel lang geduurd voordat ik iets had gevonden wat me op die manier kan bezighouden. Dat ik me daar eigenlijk dus niet meer druk om hoef te maken.
Ja, en nog even die bezigheid zelf. Is het dan de mooie foto's die er aan het eind van de dag zijn? Of is het het bezig zijn, het zien van rare leuke dingen? Waar zit de grootste lol in?
De grootste lol zit in het groeien van het archief. Dat is eigenlijk wat zorgt dat ik iedere keer opnieuw wel weer zin heb. En zin. Om naar buiten te gaan, weer of geen weer, vroeg of laat, et cetera. Omdat ik het gewoon eigenlijk... Ik vind het heel leuk om te zien dat... het klinkt waarschijnlijk heel stom, maar dat je dat gewoon kunt doen. Als je besluit zo... Nou, ik wil gewoon een aantal jaar lang het aangezicht van Amsterdam fotograferen. Mm. Dan kan dat gewoon. Zeg maar, je moet weten, dit is soort van het eerste in mijn leven wat ik tot een goed einde heb gebracht. Hè? Dus het, ja, dat is voor mij een soort, dat is wel een openbaring geweest. Van, dus je, als je iets gewoon stevast doet, blijft doen, aanhouder wint, dan kan het.
En dan heb je een boek.
Nou ja, dat is nog niet gezegd, nee. Maar dat overzicht maak je wel.
Ja.
Of die mega mooie, gigantische opera met 80 miljoen verschillende stemmen. En weet ik veel. Als je eraan begint en je hebt kennelijk die knik dat je daarmee bezig kunt blijven. Ondanks dat het natuurlijk ook vaak doffe ellende is. Dus als het koud is of je hebt een paar weken dat het allemaal net niet lekker gaat. Of je kamer gaat stuk en je hebt natuurlijk geen geld en blablabla.
Ja.
Dat je toch ermee bezig blijft. Of dat, nou ja, dus,
Maar kun je dan zover gaan dat je zegt, nou, het is gewoon het feit dat dit project een resultaat heeft en dat dit goed gaat, is meer de beloning dan de foto's zelf?
Nee.
Zo klinkt het, dat het toch vooral bezigheid
nee,
is.
Nee, maar dat is wat het voor mij waarom ik er misschien iets trotser op ben dan ik zou zijn geweest als ik keurig een van de fotoacademie had gedaan en hiervoor was klaargestoomd, zal ik maar zeggen.
Ja.
Niet dat dus iemand die het op die manier doet, dat het dan minder is, maar dit is hoe het bij mij is gegaan. En daardoor ben ik er wel echt heel trots op dat het iets is geworden.
Je hebt je gitaar meegenomen.
Ja.
Ik vraag altijd aan gasten, neem muziek mee. En jij hebt dat heel letterlijk genomen. Leuk.
Ja.
Te gek. Wat ga je voor ons spelen?
Nou, ja, dat is ook was eigenlijk heel makkelijk. Ik werd er namelijk door Lienke aan herinnerd of ik nog na had gedacht over muziek.
Ja, onze redactrice of die altijd alles regelt.
Ja. En toen dacht ik, oh ja.
Nee, dus.
Maar er is veel muziek natuurlijk. Ja. Dus ja. Toen dacht ik, nou weet je wat, dan speel ik gewoon een liedje. Kijken hoe dat gaat. En dat liedje heet I'm Writing a Novel. En het is van Father John Misty, heet die man.
Oké. Okay.
Aanrader.
Een goeie
vooral
titel.
Het eerste album.
Goeie titel ook. Kwam je hier 16 jaar geleden op deze titel?
Nee, Father John Misty kwam hier in 2008 op. Oh, of dat zo, is, op die dus, titel. Nee, maar ik vind het altijd heel typisch liedje.
Maar die titel heeft niks met jouw eigen geschiedenis te maken. Dat het
nou ja, vrij obvious wel, precies, natuurlijk.
Ja.
Met alle gekkigheid eromheen en zo. Ja, en dat zit allemaal een beetje in dat liedje verweven.
Dan gaan we luisteren.
Ik ben ook heel benieuwd. Even kijken of hij nog goed is. Prima. I ran down the road, pants down to my knees, screaming, please come help me, that Canadian shaman gave a little too much to me, and I'm writing a novel, cause it's never been done before. The first house that I saw, I wrote house up on the door. Told the people who live there, you gotta get out, cause my reality is realer than yours, and there's no time in the present. And there's a black dog on the bed. I went to the backyard to burn my only clothes. And then the dog ran out. He said, you can't turn nothing into nothing. This would be no more. Well, I'm no doctor, but that monkey might be right. And if he is, then I'll be walking him my whole life. Drove to Malibu in a dune buggy with Neil. He said, you're gonna have to drive me out on the beach if you ever wanna write for real. And I said, I'm sorry. The young man, what is your name again? everywhere I go. In West Hollywood, feel the people pretending they can't see the actress, and the actress wishing that they could. We could do ayahuasca. Baby, if I wasn't holding all these drinks, and something about the way thy look whips her hair makes me empty my pockets. I'm cutting the corners, bumming 20s as if I was the mayor. I don't need any new friends, but I could really use something to do. So if you're up for it sometime, I swear you wouldn't have to be my muse. 9 o'clock. Now Heidegger and Sartre drinking poppy tea. I could have sworn last night I passed out in my van, and now these guys are pouring one for me. I'll never leave the canyon, 'cause I'm surrounded on all sides by people writing novels, living on amusement rides.
Dankjewel. Je luistert naar Kunst is Lang met fotograaf Maarten van der Kampen. En hij heeft zojuist bewezen dat hij ook een gitarist is en een zanger. Dank daarvoor.
Gitarist... ik zeg niet.
Nee, ik kondig je zo af. En ik nog even hoe ik je heb aangekondigd ook aan het begin van het uur. Als scholier bestempeld tot schrijver. Met column in de Trouw, debuutroman op komst. Maar dat ging minder goed dan gepland. Een alcoholverslaving en de camera hielp jou er weer bovenop. 3 jaar ben je op straat geweest in Amsterdam en het leidde tot het dikke fotoboek De Amsterdammers met hele mooie zwart-wit foto's van het Amsterdamse straatleven. Hoe kijk je eigenlijk terug op die periode van die kunstbende finale? Dat je zo...
Kun je me dat stukje mailen?
Ja, dat mag jij gebruiken.
Zo snel kan ik het niet.
Hoe kijk je daarop terug? Want jong gastje...
Heel vaag is het allemaal.
Waarom?
Omdat het achteraf gezien gewoon heel willekeurig was dat dat allemaal plotseling op gang kwam. Het was, ik had een proefwerk Nederlands te vroeg af en toen had ik gewoon iets gekriebeld op een blaadje. En dat heeft de lerares toen samen met de antwoorden zo meegescoopt. En die kwam daar later op terug. Zo van, dat was hartstikke goed en ik moest meedoen aan wedstrijden en opsturen naar uitgevers. En... Ik dit is bijvoorbeeld iets wat ik me niet meer goed kan herinneren, maar ik denk dat ik dat dan aan mijn moeder heb verteld of zo. En dat mijn moeder zei, ja, moet je doen, hartstikke leuk. Omdat ik dat eigenlijk vanzelf al zo van, ja, whatever. Mm. En toen heb ik dus aan de kunstbende meegedaan en dat...
Dat win je?
Dat won ik. Nou ja, ik vond dat super tof, ja. Maar... Het was mij allemaal volstrekt onduidelijk waarom. Want ik was helemaal niet bezig met... Ja, dit klinkt heel erg oneerbiedig of zo. Nou, maar het is wel hoe het was. Ik was helemaal niet met schrijven bezig. Ik las heel weinig. En opeens was dat wat ik deed.
En ook moest gaan worden dan blijkbaar. Want iedereen, als het klopt wat je zegt en je bent met zo weinig moeite al... dat gaan doen, het komt je aanwaaien. De Boetroman, ja. Column in Trouw.
Ja, maar dat was het belachelijke eraan. Het kwam allemaal gewoon zomaar.
Mm-hmm. Was dat te veel op dat moment?
Ja, maar dat wist ik toen niet.
Nee.
Want ik dacht in eerste instantie, tuurlijk, die column, dat was goed te doen. Dat was 200 woorden per week. Daar kon ik nog wel. En het boek of die roman, dat begon ook heel voortvarend. Dat ging allemaal heel snel. Dan had ik, op een gegeven moment had ik wel iets van, weet ik veel, 60 pagina's. Dat zijn dan 90 boekpagina's, geloof ik. Ja, weet ik veel. Die formule had ik heel goed in mijn hoofd zitten.
Oké. Okay.
Nu niet meer, gelukkig.
Qua hoe rendabel dat zou zijn, of gewoon...
Nee, niet rendabel. De hoeveelheid wordpagina's met een bepaald font, of lettertype grootte en regelafstand.
Ja.
En hoe zich dat vertaalt naar een boekpagina.
Ja, precies. Maar in de zin als...
Hoe ver je bent.
Ja, en hoe snel heb ik dit.
Ja, ja, want het is een soort van, in mijn hoofd was er zo van, ja, je kan geen roman schrijven die minder dan 100 bladzijden is. Dat is onzin. Kan niet. Dus ik was gewoon aan het schrijven. Zoals men nu zegt, gaan. Gewoon gaan. Wat is vooral belangrijk, gewoon geen tegengas gehad al die tijd.
Ja.
Van niemand.
Want
maar ze namen aan dat het wel goed zat. En dat kwam ook door mijn houding, denk ik. Omdat ik zoiets had, dat doe ik ook wel. Contract voor een roman, ja, dat doe ik ook wel. En toen was die column bij de Trouw bijna afgelopen. Zou ik daar verder gaan met Feuilleton. Dus een vervolgverhaal. Doe ik ook wel. En dan moest ik daar alvast wat vooruit schrijven. En zo. Dus op een gegeven moment was ik 3 dingen, of misschien wel meer, tegelijk aan het schrijven. En toen kwam ook de eerste commentaar van de redactie, van de uitgever.
Ja, en die zei?
Zachtaardig, rechtvaardig, weet ik veel. Dat hij het vond heel entertaining, dat is allemaal leuk, maar hij miste een verhaallijn. En toen dacht ik, ja, de verhaallijn... Ik wilde gewoon een soort van het beste boek aller tijden schrijven, wat dan gewoon nergens over gaat. Wat ik bijvoorbeeld denk dat De Avonden is, wat ik nog nooit gelezen heb. Oh, maar zeg maar.
Zou ik het eerst even lezen? Maar dat,
maar dat bedoel ik dus. Ja. Ik had in mijn hoofd van, je kunt gewoon een boek schrijven over niks.
Ja.
En dan is dat geniaal.
Ja.
Want wist ik veel.
Maar je redacteur zei...
Die uitgever had natuurlijk, het zou leuk zijn als die jongen een boek af heeft voor zijn of op zijn 18e. En dan kunnen wij dat op die manier aan de man brengen. En dat werkt vast wel. En het had vast ook wel gewerkt. Ook als ik een waanzinnig prul had afgeleverd.
Maar je stopte ermee.
Ja, het liep gewoon helemaal vast. Opeens had ik zoiets. Oh fuck, ja, het moet wel dan ook echt een goed boek zijn. Maar ja, ik was 17. En er was nog helemaal geen goed boek gebeurd in mij. Of om me heen, of ik had ook nog niet genoeg literair avontuur opgeslurpt. En weet ik wist gewoon helemaal van niks. Ik deed maar wat. En dat werd me steeds duidelijker. Dat ik ook gewoon, ik kon gewoon niet besluiten om er wat voor verhaallijn dan en wat moet er dan gebeuren. Ik vond het heel erg moeilijk, omdat ik het allemaal zelf mocht beslissen.
Ja.
Zeg maar, hij kan naar de maan gaan, die jongen in het boek.
Er zijn geen beperkingen,
kan
alles kan.
Ja.
Maar de redacteur zei, het is hem nog niet.
Ja.
Er moet nog een hoop gebeuren. En op de een of andere manier ging de deur dicht bij jou. Dat is het geluid wat je nu maakt.
Nee, dat is het geluid van een piepende rem.
Okay.
Maar het wacht.
Ja, nog één keer de piepende rem. Ja, nu hoor ik hem. Dus,
beter?
Dus, ja, dus je ging on hold.
Ja, het liep. Ik klapte helemaal dicht. In alle opzichten.
Hoe zit dat nu met de reacties die je krijgt op dit boek? En op je fotowerk?
Nou, moet ik zeggen dat die overwegend positief zijn. Sterker nog, redelijk veel positief.
Ja.
En de negatieve dingen die mensen hebben meestal gewoon gelijk.
Zoals?
Ja, iemand bij de expositie waar het boek gepresenteerd werd, die hing er nog 2 weken. Dus er kwamen dan af en toe nog mensen binnendruppelen. Er was bijvoorbeeld één iemand die vond de composities zwak, vaak. En kan ik niet ontkennen.
Ben je het wel mee eens?
Ja, kijk, ik ben inmiddels wel van die foto's gaan houden. Maar ik kan me voorstellen, iemand die een foto heel technisch beoordeelt... Of die daar gevoelig voor is, zeg maar. Dat kan me voorstellen dat het stoort.
Ja.
Dat die foto een beetje uit balans is. Of, ik vind het wel grappig.
Maar je haalt er nu je schouders over op. En toen was het de reden dat de rem erop ging, zeg maar.
Ja.
Ben je niet bang van... Ik kan morgen iets horen in de galerie waar mijn werk te zien is. Het hangt er niet meer, maar...
Nee.
Dat je denkt, ja... Fuck, ik word weer weggetrapt van mijn onderwerp.
Nou ja, ik sluit het niet uit, maar ik denk dat ik veel, veel beter, dat ik een veel dikkere huid heb, omdat ik hier zelf echt heel trots op ben en met alles wat ik in me heb en had, ook als ik niks meer in me had, aan ben blijven werken. Ja, dus ik weet vrij zeker waarom ik het zo heb gedaan. Of ik weet heel zeker waarom ik het zo heb gedaan. En waarom het er zo uitziet als het eruit ziet.
Ja, je kunt het verdedigen ook. Er is een basis om het te verdedigen.
Ja, maar ook voor mezelf. Ja. En dat was het probleem, denk ik, onder andere bij dat hele gebeuren met dat schrijven. Dat ik het ook naar mezelf toe helemaal niet kon verdedigen, niet meer uitleggen of zo. Van, wat gebeurt er allemaal? Wat ben ik allemaal aan het doen? Geen idee. Ja, natuurlijk is het slecht, want ik weet van niks. En dit is... nogmaals, omdat ik fotografie ook aan alle kanten dus interessant vind. Ik bijvoorbeeld, als ik in de stortregen of zo, of in ijs of sneeuw naar buiten ben geweest, dan moet ik die camera sowieso een dag in een bak rijst laten liggen en dan vaak nog openmaken en alles van binnen schoon en weet ik veel wat. En zelfs dat vind ik leuk om te doen. Het is echt kutwerk, maar ik doe het graag.
Duidelijk.
Zeg maar. Ja,
ja, je zit op het goede pad. En je zegt, dit is eigenlijk het eerste in mijn leven wat succesvol is, wat afgerond is als project. Geeft die fotografie dan ook een soort bestaansrecht?
Ik denk het wel, ja. Dat ik... als je met bestaansrecht bedoelt dat je iets wat ik door de jaren heen veel heb te horen gekregen van wederhelften of andere mensen om me heen, dat je ook wel een beetje van jezelf moet houden. Dat is natuurlijk een bekend gegeven, maar ik weet niet of het houden van is, maar ik ben wel iets blijer met mezelf dan voorheen. Nu dit er is, zeg maar.
Omdat het iets is wat je kan. En wat iets goeds oplevert, wat je hebt volgehouden. Is het overdreven om te zeggen dat die fotografie jou gered heeft, 3 jaar geleden? Of worden we dan heel melodramatisch?
Nou, nee. Als we allebei onze schouders ook erbij ophalen, dan zou je kunnen zeggen van ja. Uh-huh. Nee, ik denk het in zekere zin wel, want het heeft gewoon gezorgd dat ik me ergens anders op kan richten. Iets wat op een hele andere en veel constructievere manier zorgt dat ik zelfs een soort van ritme krijg. Als ik echt geconcentreerd doorwerk, ja, dan val ik gewoon in slaap om 12:30 als ik alles heb verwerkt en zo. In plaats van drinken totdat je niet meer weet wat onder en boven is.
Wat gaat er komen in de nabije toekomst? Je zou kunnen zeggen, dit project is afgerond. Je gaat nog steeds door.
Afgerond. Weet ik niet.
Er is een vuist
ik hoop dat het nooit echt afgerond is.
Want blijf je dit doorzetten? Gaat het op deze manier?
Nou ja, ik woon hier en ik ga echt nooit de deur uit zonder kamer. Dus ik zal hier nooit echt mee ophouden, denk ik. Of stel, ik kom op een gegeven moment ergens anders te wonen of in het buitenland, of whatever, dan doe ik het daar. Hmm. Dus op straat rondlopen en foto's maken zou ik altijd wel doen. Maar ik ben wel aan het bedenken wat een volgende... project vind ik echt een kut woord, maar...
Zo.
Weet ik niet. Dat klinkt zo... hoe noem je dat? Overrated sense of self-importance.
Oké.
Achtig. Maar ja. Misschien mag ik dat nu wel van mezelf. Een overrated sense of self-importance hebben.
Klinkt dat te
dus, project. Ja. Volgende project. Ben ik dus een beetje wikken en wegen. Want ik wilde, meest concreet is de Zuidas. Wil ik ook min of meer op dezelfde soort, met dezelfde intensiteit fotograferen. En dan in plaats van de Dam als centrale punt, dat plein voor Station Zuid tussen die twee grote kantoren in, mm-hmm, waar je 3 keer per dag een enorme in- en uitstroom hebt van alles en nog wat. Dat vind ik een hele grappige plek. Dus ik wil daar wel een paar maanden rondhangen. En
waarom daar? Wat,
nou, ja. Nou, het grappige van de Zuid was, Ten opzichte van, ik bedoel, het centrum is natuurlijk zo, maar ja, mooi, blauwe, mooie huizen, dingen. En, maar ik heb bijvoorbeeld een pleurishekel aan baksteen. Dat vind ik gewoon heel lelijk. En de Zuidas is veel meer hoe het in veel hele grote steden elders in de wereld eraan toe gaat. Mm-hmm. Alles is redelijk recht en alles is redelijk schoon, redelijk nieuw, hoog, weet ik veel. En de grap vind ik dat we dan in Nederland hebben we een soort van dat geconcentreerd op de grootte van nou, een flink voetbalveld. Terwijl Manhattan is, weet ik veel hoeveel voetbalvelden, weet ik veel. Nou, in ieder geval, het is heel klein, dus het is nog wel Nederlands, maar het is ook wel helemaal nieuw. Het heeft geen verdere historie. Ed van der Elsen heeft nog nooit een boek gemaakt over de Zuidas, bijvoorbeeld. En het is, het is dus in zekere zin echt het tegenovergestelde van het centrum. Maar er valt nog wel een hoop te fotograferen, want het is wel druk. Wat ik wel belangrijk vind, want ik moet wel bezig blijven, anders dan ga ik om me heen kijken en nadenken en dat.
Denk je niet dat ze gaan zeggen op een gegeven moment, wie is die gast met die camera die continu loopt? Want dat zijn natuurlijk mensen die daar elke dag zijn.
Ja.
Die zien in hun lunchbreak precies dezelfde mensen met dezelfde stropdassen.
Ja. Ik zoek ook een grimeur voor dit project.
Je gaat een pak kopen natuurlijk. Ja. Je gaat helemaal aangekleed.
Ik ga undercover.
Hey, dankjewel. Ik ben heel benieuwd hoe de Zuidas eruit gaat zien door jouw lens. En als die klaar is, dan hopen we je graag weer hier te vinden.
Nou, ik kom met liefde weer terug.
Heel goed. Hartstikke leuk. Dankjewel. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley en met Voor de Kunst, de crowdfund site voor de creatieve sector. Elke week bespreken we hier een project dat te crowdfunden valt en dit keer zit daarvoor Selma Hamstra. Selma, welkom.
Dankjewel.
Jij mag even in ongeveer een minuut, mag iets meer zijn, mag iets minder zijn, uitleggen waar je project over gaat.
Ja. Mijn project op Voor de Kunst gaat over het crowdfunden van een kleine glasoven. Ik heb een kleine glasoven gebouwd met een superkleine capaciteit. Juist om andere ontwerpers en kunstenaars te kunnen laten experimenteren met het materiaal. Juist als productontwerper snap ik heel erg goed dat je juist het liefst 3 weken met je handen in de klei zou willen zitten om vervolgens je reis naar een bepaald ontwerp of een bepaald kunstwerk te willen maken. Ja, met glas gaat het eigenlijk niet. Met glas is het super lastig, want er zijn weinig plekken en waar je nog kan glas blazen, daar is het super duur. En kom je dan met een extern materiaal, zouden ze zeggen, nee, dat willen we liever niet. Of dit is te complex, of het is te gevaarlijk voor die machines. En juist door een hele kleine oven te bouwen, is het dus mogelijk om andere dingen wel te doen die met zo'n grote oven niet mogelijk zijn.
Dus jij bent productdesigner, je wil lekker gaan experimenteren met verschillende materialen die in zo'n oven moeten. Even gewoon voor ons, wat kost een oven huren?
Normaal gesproken, nou dan heb je toch, snel ben je als je iemand wil laten blazen in een ruimte, ben je soms toch echt wel €1,250 per dag kwijt.
Zo.
Dus je praat echt wel over, ja, reken al snel €800, €1,200 per dag.
En de helft van die dingen mislukt ook nog eens?
Ja, dat kan heel goed. Ja, dat er gewoon, ik heb zelf dagen dat er bijvoorbeeld wel eens niks uitkomt als je echt heel experimenteel bezig bent. Nou ja, het ligt dan ook een beetje aan de ambachtsman hoe goed die is. Ik ben natuurlijk net bezig.
Ja, okay. Je hebt ook beunhaast voor 700.
Ja, of ze hebben gewoon meer productie die ze draaien en ze hebben sneller een product eruit. Dat kan. Maar ja, je hebt best kans dat er 1 stuk uitkomt. Nou ja, dan weet je de stukprijs.
En hoe kwam je op dit idee? Was het omdat je er zelf behoefte aan had?
Nee, vanuit mijn afstuderen, of tenminste gedeeltelijk, vanuit mijn afstuderen wilde ik eigenlijk het pleidooi houden dat de ambacht in Nederland aan het uitsterven was. En dat ik daar als productontwerper wat aan moest gaan doen. Maar ja, kwam ik 3, 4 andere ambachtsmannen tegen die super jong waren en echt puur vanuit hun passie hun ambacht ingedoken waren. En ja, die eerste kon ik nog wel negeren, maar na een tijdje dacht ik, dat gaat niet meer.
Okay, dus dat onderwerp was van de baan en toen?
Nee, dat onderwerp was eigenlijk niet van de baan. Mijn tussenconclusie was juist dat er al een hele nieuwe generatie was. En ik dacht, als zij vanuit hun passie hun ambacht gestart zijn en dat gewoon echt puur experimenteel doen, ja, dan moet ik dat ook gaan doen. En dan moet ik mijn passie ook gaan delen met anderen. En daarom had ik dus een machine nodig die andere functies had dan de machines nu. En als die er nog niet is, ja, dan moet je hem zelf gaan bouwen. Dus dat was mijn afstudeerwerk. Dus in 4 weken heb ik nog zo'n machine gebouwd. En nu is dus de doorontwikkeling om hem echt draaiend te krijgen.
En wat kun je met deze oven wel wat je niet in een grotere kan.
Ja, wat je met deze oven wel kan, is ik kan geen capaciteit draaien. Dus ik kan niet hele dagen lang kopjes maken, het kan wel. Alleen daar is die machine echt niet voor bedoeld. Maar wil je juist een extern materiaal toevoegen bijvoorbeeld aan het glas, en je bent bang dat het ontploft, wat nog wel eens 's nachts kan gebeuren of gewoon tijdens het maakproces, dan zijn die andere ovens veel te duur om dat te doen. Gaat er bij mij dus wat fout, dan zet je die oven uit, koelt hij af, repareer je hem en dan kan je de volgende dag weer verder.
En dus hij is kleiner, hij is goedkoper om te verwarmen, stel ik me ook zo voor, want een kleinere ruimte. Dus, ja. Dus de belangen zijn iets minder groot als het mislukt.
Ja, niet alleen dat. Ik heb ook maar één warmtebron, waar je er normaal gesproken eigenlijk drie hebt. Je hebt echt drie machines. Ik heb één machine. En daardoor kan er dus ook al minder kapot, überhaupt.
En hij is dus makkelijker zelf te onderhouden,
begrijp ik? Ja, ja.
Dat als er iets ontploft, ik vraag me af.
Je gooit er toch geen... Ja, wat moet je er nou... Je gooit toch geen kogels in of zo?
Nee, maar we gebruiken nog wel... Als het glas verkeerd afkoelt... Ja. Of met een extern materiaal met zand erin of met... Nou, noem maar op. Dan kan het gewoon 's nachts uit elkaar. Dan
net
ontstaat
de
spanning en dan gaat
het
knal uit elkaar.
Net zoals dat je hete thee in een glas doet en dat het dan plotseling...
Ja, dat zijn dingen die eigenlijk kunnen gebeuren. Alleen dan...
Nee, oké.
Okay. Schet soms eens wat er gaat gebeuren nu als jouw product gemaakt wordt. Wat voor gekke dingen gaan we dan zien?
Ja, ik hou zelf heel erg van een heel, heel technisch onderzoek. En dat is bijvoorbeeld een onderzoek naar keramiek en glas. En dat in één oven. Maar ik wil ook...
Gecombineerd in één object?
Ja, ja. Ik wil ook onderzoek gaan doen naar het kleuren van glas. Weer op de ouderwetse manieren, waar hele fabrieken en alle mensen die ik ken... die bestellen eigenlijk altijd alles in Duitsland bij één merk. En ik wil zelf gaan onderzoeken hoe dat dan tot
bij
stand
Scott,
komt. Hoe zo'n kleur nou eigenlijk ontstaat. En dan moet je gewoon echt dingen gaan doen waarvan je denkt... ja. Misschien moet ik daar wat van toevoegen. Misschien moet ik die stoffen gaan gebruiken. En misschien moet het op een bepaalde manier oxideren of zo. En dan,
dus dat zijn allemaal kleine testjes die je niet in zo'n mega grote oven wil doen. A1250 per dag.
Nee, klopt. En daar heb je dus echt zo'n kleine capaciteit voor nodig. En ik kan dus ook verschillende testen op één dag doen. Ik start hem 's ochtends op. Aan het einde van de dag laat ik hem afkoelen. En dat tegenover een glasblazerij die eigenlijk 24 uur per dag ongeveer draait. En dat of het hele jaar of een paar maanden lang.
Ja.
Dus dat is echt een enorm verschil.
Wat eigenlijk absurd dat dit de gat in de markt is, dat dit er nog helemaal niet is.
Ja, er zijn weer dus kleinere glasblazerijtjes die het ook op die manier doen, maar die zitten of vooral in de kunst. En ik wil het echt gaan openleggen naar experiment voor andere ontwerpers en kunstenaars. Dus het is echt op doen als je bij mij in de studio komt en zegt, nou, ik heb een project, kan dit? Een andere grote ambachtsman zegt dat het op dit moment niet kan. Kunnen we toch gaan kijken hoe dichtbij we kunnen komen. En ik wil hun zelf laten voelen hoe het is om glas te blazen.
En jij klinkt heel erg alsof je faciliterend bezig bent voor andere mensen. Maar zijn er ook dingen waarvan je zelf versteld stond van... Hey, dat heb ik kunnen maken in mijn eigen kleine oventje?
Nou, het is vooral inderdaad nu een faciliterende rol. En in de toekomst moet het mes eigenlijk aan twee kanten gaan snijden. Dat is het voordeel van mijn verdienmodel. Ik kan mijn eigen producten gaan maken en faciliteren. Ja, er zal heel veel meer mogelijk zijn.
Wat is je droom? Wat is je het vergezicht? Wat wil je het liefst maken?
Nou, binnen nu en een jaar moet hij gewoon in een eigen studio moet hij goed draaien. En dan moet je ook een beetje een gezonde studio gaan krijgen. En in de komende 5 jaar wil ik gewoon echt mijn eigen experimenten gedaan hebben. En eigenlijk een kennisbank over het materiaal voor mezelf.
Ja. Dus je begint echt helemaal bij nul. En het is bijna een soort wetenschappelijk traject wat je ingaat.
Ja, mijn ontwerpen liggen inderdaad ook altijd in een hele technische, maar hele onderzoekende rol.
En qua materiaal en qua object, wat is daar je heilige graal dat je zelf wil gaan maken?
Dat durf ik eigenlijk nog niet te zeggen. Nee, ik heb niet echt een enorm doel van...
Er
is een object dat 3 meter moet gaan zijn.
Ja, met glas en koper en
kleuren en dingen en weet ik veel.
Ja, het is te onderzoeken en dat vind ik juist zo interessant. Ja. Beginnen met de kleine vragen en dan doorgaan.
Tot slot, hoeveel geld heb je nog nodig?
Ik heb nog 9000 euro nodig.
Okay.
Dat is mijn crowdfunding. En deze week, ik ben al een tijdje aan het crowdfunden. En deze week gaat de verdubbelaar in. Dus ik ben nu op 45%. En ik hoop dan volgende week bij 100% te zijn.
Ja, de verdubbelaar, een mooie term is dat. Dus mensen die nu iets storten, daar wordt het nog een keer bijgestort. Datzelfde bedrag.
Aan het einde van de week krijg ik dan nog een keer zo'n bedrag erbovenop. Dus
en welk onderdeel koopt men dan voor jou?
Die brander.
Het gaat echt om de brander.
Ja, echt om de brander.
Dus de behuizing, laten we zeggen, heb je.
Ja, die hele oven staat er, behalve die brander. En zonder brander brandt hij niet.
Nee.
Dus ik heb vuur nodig.
Ja, ik weet weinig van glasblazen, maar dat klinkt mij heel logisch in de oren. Ja. En hoe heet het project nog even?
Steek de fikker in.
Juist.
Op voor de kunst.
Op voor de kunst. Ja. Daar kunnen we hem vinden. Super, dankjewel. Nou, wanneer schat je ongeveer dat jij je eerste eigen geblazen product hebt?
Ik denk januari. Als de branderbouwer de brander klaar heeft, dan kan hij meteen weer aan.
Ja. Staat hij dan in je achtertuin of heb je daar een verantwoordere...
Ik heb een studio, inderdaad. Ja,
oké. Okay. Hey, dankjewel, Selma. Nee. Tot zover. Kunst is lang. We zijn er volgende week weer. En dan zit hier Roy Villevoix. Daar zijn we heel blij mee. Tot volgende week. Luister ondertussen nog even Kunst is lang via iTunes, als je dat wil. Om in het hardlopen of als je in bed ligt. Waar je ook maar wil. Dan zijn we ook te horen. Tijdens het glasblazen. Tot volgende week met Roy Villevoix.